Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee W. Nijdam uit Alblasserdam. Aart van Andel is ook vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 108... De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 108, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 34. De verzen 1 en 2. Psalm 34, de verzen 1 en 2, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing uit schriftberijmingen 28... De verzen 2, 3 en 4. Schriftberijmingen 28, de verzen 2, 3 en 4 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 133. Psalm 133 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven zingen we uit het liedboek Gezang 299. De verzen 1, 2 en 8. Uit het liedboek Gezang 299, de verzen 1, 2 en 8, zingen we na de inzameling van de gaven. En tot slot zingen we Psalm 89, vers 7, in de nieuwe berijming. Psalm 89, vers 7, in de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Colossense. Colossense hoofdstuk 4. De verzen 7 tot en met 18. Colossense hoofdstuk 4, de verzen 7 tot en met 18, de schriftlezing van vanmiddag. De tekst voor de verkondiging staat hier niet vermeld. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten en ook zij die thuis met ons meeluisteren allemaal. Welkom in deze dienst. Onze voorganger vanmiddag is dominee Nijdam uit Alblasserdam. Er zijn verder geen mededelingen. We gaan de dienst beginnen met het zingen van Psalm 108, vers 1 en 2 in nieuwe berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente samen zingen, Psalm 34, vers 1 en 2. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klimmen op naar het hemelhof en komt, maakt God met mij groot. Psalm 34, vers 1 en vers 2. Laat wij samen vragen om God zegen over de verkondiging van zijn woord deze middag. Heere onze God, u mogen wij weer aanbidden, ook in de liederen die wij zingen. Als de almachtige God die woont in het hemelhof, waar wij met onze ogen niet kunnen doordringen, alleen vanuit het geloof, vanuit uw woord mogen weten dat u de almachtige God bent, maar ook de barmhartige Vader in de Heere Jezus Christus. En dat we daarom ook vrijmoedig tot u, tot de troon van uw genade mogen gaan. Daar zeggen wij u hartelijk dank voor, Heere, ook deze middag weer, als we samen in het gebed tot u weer mogen komen. U hebt gezongen met de woorden van de dichter: ik heb de Heere gezocht in mijn gebed en hij heeft mij geantwoord en gered. Heer, het kan zo verschillend zijn in ons leven, dat we soms opvallende gebedsverhoringen ontvangen. U ons geholpen hebt en gered op het gebed uit de nood. Maar het kan ook gebeuren dat we al lang geroepen en gebeden hebben, maar het maar lijkt alsof u niet hoort. kan ook zijn, Heere, dat we in heel goede omstandigheden leven en ook veel reden tot dankbaarheid hebben vanwege vele zegeningen die u geeft. Het leven van een ieder van ons kan zo heel verschillend zijn. Maar we zeggen u dank, Heere, dat hoe ons leven ook is en hoe onze leeftijd ook is, oude mensen, mensen van middelbare leeftijd, jongeren, maar ook de jongens en meisjes in de kerk, dat het niet te vergeefs is om tot u in het gebed te komen, dat u een hoorder van het gebed zijt, op welke manier u dan ook gebeden verhoort, ook als het soms anders is dan wij zouden wensen. Heere, we danken u dat u een horend en verhorend God bent en dat we tot u mogen komen persoonlijk, maar ook als gemeente, ook op de zondagen, als wij u ook vragen om uw zegen in het bijzonder over de prediking van het evangelie. Want we hebben dat toch altijd weer nodig, Heere, ook als we uw woord wel kunnen lezen, maar om het echt goed te begrijpen en te verstaan, om het ook zo uit te leggen en ook zo te horen, dat we er de betekenis van ook voor onszelf persoonlijk steeds weer duidelijk mogen zien, daar hebben wij toch weer de leiding van uw Heilige Geest ook nodig. Heere, wil ons dan door uw Heilige Geest leiden in het spreken en in het luisteren. Wil dat geven onder ons hier, maar ook overal waar u in deze wereld, uw gemeente, ook vanmiddag en vanavond nog rondom uw woord samenbrengt. Heere, wilt u daar naar uw belofte ook in het midden zijn. Geef het ook, Heere, aan hen die verhinderd zijn met ons hier samen te zijn. U kent alle verschillende omstandigheden. Wilt u ook hen goed en nabij zijn die door ziekte of hun hoge leeftijd niet meer kunnen komen. Maar ook degenen die met vakantie zijn op allerlei plaatsen, wil ook langs welke weg dan ook tot hen spreken door uw woord. Mogen we elkaar zo aan u opdragen. En we bidden u dat alles op grond van Christus volbrachte werk. Hoor ons uit genade. Amen. Laten wij gemeente samen lezen uit het woord van God, de brief van Paulus aan de Colossenzen, daarvan het laatste gedeelte, hoofdstuk 4, vers 7 tot 18. In eigen gemeente heb ik een serie gehouden over deze brief en vanmorgen was ik toe aan het laatste gedeelte. Daarover wil ik dan ook hier vanmiddag het woord bedienen. Colossenzen 4, vers 7 tot 18. Het is deze keer een lange tekst, want de tekst is ook het hele schriftgedeelte. Colossenzen 4 vanaf vers 7. Daar schrijft de apostel Paulus: van al mijn omstandigheden zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u op de hoogte brengen. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden, dat gij zoudt vernemen hoe het met ons staat en dat hij uw hart vertroostte. Samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die een der uwen is. Zij zullen u van alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas. Over hem hebt gij opdracht gekregen. Ontvangt hem indien hij bij u mocht komen. En Jezus, genaamd Justus. De enigen uit de besnedenen die mijn medewerkers zijn voor het Koninkrijk Gods en die mij dan ook tot troost zijn geweest. Epaphras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Want ik kan van hem getuigen dat hij zich veel moeite heeft gegeven voor u en voor hen die te Laodicea en te Hierapolis zijn. De geliefde geneesheer Lucas en ook Demas laten u groeten. Groet de broeders te Laodicea, ook Nympha met de gemeente bij haar aan huis. En wanneer deze brief bij u voorgelezen is, zorg dan dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt, en dat ook gij die van Laodicea u laat voorlezen. En zegt tot Archippus, zorg dat gij de bediening die gij in de Here aanvaard hebt, ook vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Gedenk mijn gevangenschap. De genade zij met u. Tot zover gemeente dan de schriftlezing, tegelijk ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. Er wordt daar in dit gedeelte nogal wat gesproken over groeten doen en onderlinge liefde die daaruit blijkt. Daarvan willen we ook zingen met schriftberijming 28, de versen 2, 3 en 4 van Liefde zij uw hart vervuld, een vuur nooit uitgewoed, een liefde die verdraagt en duldt. En wat verder volgt, schriftberijming 28, de versen 2, 3 en 4. Laat wij gemeente straks als antwoord op de prediking zingen een psalm die ook zingt van de onderlinge liefde, de overbekende psalm 133, daarvan alle drie de versen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. En wat verder volgt, psalm 133 in zijn geheel. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren, jongens en meisjes in de kerk. In de vakantie sturen we elkaar natuurlijk heel vaak kaartjes. Of natuurlijk, de een heeft meer de gewoonte dan de ander, maar het gebeurt toch vaak dat je kaartjes stuurt naar familieleden, vrienden en wie dan ook. En als je dan zo'n kaartje krijgt, dan zijn het vaak kaartjes van mensen van wie je dat wel verwacht had, die je ieder jaar krijgt. Kan soms ook gebeuren dat je opeens een kaartje krijgt waarvan je zegt, hé, die heeft nog nooit gestuurd. Leuk dat die ons ook een kaartje stuurt. Al zulke soort ervaringen doen we vooral ook in de vakantietijd wel op. Kan ook op een andere manier, vooral bij jongeren tegenwoordig, dat niet altijd kaartjes gestuurd worden, maar bijvoorbeeld sms'jes die veel meer afgekort zijn, waar ook de groeten in gedaan worden. Vaak zonder klinkers, groetjes van die en die. Of een enkel kruisje. Op een of andere manier toch ook laten blijken, ik ben hier, ik heb hier vakantie, de groeten van mij enzovoort. Zo kunnen we zeggen, gemeente, dat wel op een heel andere manier, maar toch ook hier in dit gedeelte allerlei hartelijke groeten worden gedaan. De apostel doet de groeten van anderen, die geeft hij dus door vanaf het 10e vers. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. En wat daar verder volgt. Het is, gemeente, een gedeelte van de Bijbel, van het woord van God. Het is ook niet voor niets dat het er staat. De Heilige Geest heeft ook deze woorden in de Bijbel laten opnemen. En daar zit ook een boodschap voor ons in allerlei versen van het laatste gedeelte. Want je zou geneigd kunnen zijn om te zeggen, nou ja, dat laatste stukje van zo'n brief, dat zijn allemaal mensen die we ook niet allemaal kennen, een aantal dan weer wel. En goed, dat is een beetje het slot van een brief, daar hebben we niet zoveel aan. Maar als je dat nader bestudeert, dan zie je dat uit al die versen toch heel wat te halen is, waarvan we zeggen, hé, dat zijn toch ook weer lessen voor ons net zo goed. In ieder geval ook de onderlinge liefde en het doen van hartelijke groeten. Wat hier een beetje verder gaat dan oppervlakkig even hartelijke groeten. Het gaat hier om groeten vanuit ook echte broederlijke liefde, die meer is dan gewone menselijke liefde, maar werkelijk de diepere liefde in de Heer Jezus Christus, de band met hem in het geloof. En daarom ook die broederband tussen broeders en zusters met alle anderen die van harte in de Heer Jezus Christus geloven. Daar gaat het hier om. We zullen de gemeente dat zo dadelijk ook nader bezien. Maar voordat Paulus dan die groeten doet, heeft hij eerst nog een paar mededelingen in de versen die eraan vooraf gaan, vers 7, 8 en 9. Daar zegt Paulus in vers 7, van al mijn omstandigheden zal Tychicus, mijn geliefde broeder enzovoort, u op de hoogte brengen. Vers 9, samen met Onesimus. Zij zullen u van alle omstandigheden op de hoogte brengen. Dus als Paulus deze brief schrijft aan de Colossenzen, dan geeft hij die brief mee aan Tychicus, die op dat moment bij hem is, en Onesimus. Die zullen die brief overhandigen, een deel dat dus later ook echt het woord van God is. Maar daarna zullen zij mondeling ook allerlei dingen over de apostel Paulus zeggen, hoe het met hem gaat. Dingen die ons niet uitvoerig in de Bijbel zelf zijn opgenomen. Dingen waarvan de Heilige Geest het dan ook niet nodig gevonden heeft dat we dat allemaal in de Bijbel zouden lezen. Maar alleen datgene wat een boodschap is ook voor de kerk en de christen van alle tijden. Maar mondeling zullen zij dus ook meer over Paulus' omstandigheden naar voren brengen. Daar waren de gemeenteleden van Colosse ook in geïnteresseerd. Zo groot was de liefde onderling ook. In het contact tussen christenen, tussen gelovigen en ook tussen een apostel en een gemeente gaat het uiteraard om het geloof in de Heer Jezus Christus en het geestelijke leven. Maar evengoed is er belangstelling voor de gewone alledaagse aardse dingen. De omstandigheden, hoe het met Paulus daar gaat in de gevangenis. Paulus zit gevangen om het evangelie in Rome. En dan zien we dat in allerlei brieven in het Nieuwe Testament. Tussendoor soms maar een enkele tekst ook blijkt dat gewone alledaagse dingen net zo goed de belangstelling hebben. In de eerste brief van Timotheus bijvoorbeeld schrijft Paulus aan Timotheus, van wie hij weet dat hij last van zijn maag heeft. Dan staat er in 1 Timotheus 5 vers 23, drink niet alleen water, maar ook een weinig wijn in verband met uw ongesteldheden, uw ziekten die u hebt. Gewoon een heel praktisch, nuchter advies dat apostel Paulus tussendoor ook aan Timotheus geeft. En in 2 Timotheus lezen we dat hij aan hem schrijft dat als hij bij hem op bezoek komt, of hij dan de mantel wil meenemen die hij achtergelaten heeft, vergeten is bij Karpos in de stad Troas. Ook zulke dingen zien we tussendoor. De gemeente denkt dan ook aan het contact dus tussen geloven onderling. Bijvoorbeeld een huisbezoek door een ouderling of bezoek van een predikant. Natuurlijk gaat het daarbij om de verhouding tot God en de Heer Jezus Christus. Maar uiteraard ook belangstelling voor het gewone leven. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met uw gezin? Hoe gaat het met jullie op school? Enzovoort. Dat hoort er dus ook allemaal bij. Ook de omstandigheden waarin Paulus verkeert. Het tweede, gemeente, wat ons opvalt in vers 7 tot 9, is dat Paulus zo positief spreekt over Tychicus en Onesimus. Hij zegt over Tychicus, mijn geliefde broeder, een getrouwe dienaar, een mededienstknecht in de Here. En in vers 9 zegt hij over Onesimus, die maar een hele gewone jonge man was, een slaaf was die, mijn getrouwe en geliefde broeder. De apostel spreekt dus heel positief over hem. Ook dat is weer een voorbeeld voor ons. Het kan zo makkelijk soms gebeuren dat je kritiek hebt op een ander, en die kritiek kan ook wel terecht zijn soms, maar dat je vooral op het negatieve let wat een ander niet goed doet of in jouw ogen niet goed genoeg. Paulus zet hier wel de toon dat het altijd vanuit de liefde moet, en waar het enigszins mogelijk is ook waarderend over elkaar te spreken. Over Tychicus en ook over Onesimus. Wat Onesimus betreft, gemeente, is daar nog iets bij te zeggen. Onesimus in vers 9, daarvan zegt Paulus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die een van de uwen is, een van de Colossenzen. Onesimus woonde daar. We weten, gemeente, uit de brief aan Filemon dat Onesimus een slaaf was van Filemon. Filemon, een rijk man, een gemeentelid in Colosse. Die had slaven, dat was in die tijd gebruikelijk, hoe erg de slavernij op zich natuurlijk ook is. Maar we mogen ervan uitgaan dat hij als christen zijn slaven goed en menselijk behandeld zal hebben. In ieder geval, hoe dan ook, Onesimus was een van zijn slaven. En die was weggelopen bij zijn heer en die had bovendien geld van zijn heer gestolen en meegenomen. Zo blijkt uit de brief aan Filemon. Onesimus, die toen hij wegliep, geen christen was. Maar de mensen in Colosse, die wisten daar uiteraard van. Van Filemon hadden ze dat wel gehoord, hun medegemeentelid. En nu spreekt Paulus opeens over hem als mijn getrouwe en geliefde broeder. Wat blijkt, en dat zet Paulus uiteen in de brief aan Filemon. En we hebben aanwijzingen dat die gelijk met deze brief ook gestuurd is naar Filemon als lid van de gemeente van Colosse. In de brief aan Filemon maakt Paulus duidelijk dat Onesimus tot geloof, tot bekering is gekomen toen hij op een of andere manier in contact kwam met Paulus tijdens zijn gevangenschap. Paulus noemt hem daar zijn kind. Hij heeft hem verwekt in de geestelijke zin van het woord, dan zijn geestelijke leven, dat nieuwe leven, de wedergeboorte. Natuurlijk niet Paulus zelf, uiteindelijk de Heilige Geest. Maar Paulus toch een middel in Gods hand geweest om Onesimus tot geloof en bekering te brengen. En nu is diezelfde Onesimus dus een getrouwe en geliefde broeder. De gemeente van Colosse zal wel opgekeken hebben. Onesimus, die weggelopen slaaf, een dief ook nog. Heerlijk dat zo iemand tot bekering komt en genoemd kan worden een getrouwe en geliefde broeder. Als we, gemeente, dan verder kijken naar vers 10 en de volgende, dan worden er 6 mensen genoemd die de groeten laten doen aan de gemeente in Colosse. Om te beginnen, Aristarchus, die daar ook bij Paulus in de gevangenis is, laat u de gemeente in Colosse groeten. Aristarchus, gemeente, iemand die niet helemaal onbekend is. Als u de Bijbel helemaal zou kennen, zou u weten dat het op enkele plaatsen zijn naam ook voorkomt in het boek Handelingen. Hij is ook een paar keer bij Paulus geweest als hij in gevaren was, in Efeze bijvoorbeeld. Aristarchus, niet helemaal onbekend, maar over het algemeen voor ons toch niet zo'n bekend persoon. Die laat dus de gemeente groeten. In de tweede plaats, iemand die ons meer bekend is, Marcus, de neef van Barnabas. Marcus, de schrijver ook van het evangelie, die ook wel genoemd wordt Johannes Marcus. Verschillende aanduidingen in Handelingen en in de brieven. Hij was een neef van Barnabas. Dat zegt Paulus erbij, omdat Barnabas wel bekend was in die eerste christelijke gemeenten. Marcus, Johannes Marcus, op dat moment na verhouding wat minder bekend, maar toch al wel bekend. Hij wordt genoemd de neef, de oomzegger van Barnabas. Gemeente, ook hier weer iets heel opvallends. Niet als je dat zomaar leest, maar als je heel het Nieuwe Testament kent, het boek Handelingen, dan valt het op dat Paulus hier zo positief spreekt over Marcus en indirect ook over Barnabas. Want, gemeente, wat lezen we in Handelingen? Als Paulus zijn eerste zendingsreis gaat beginnen, dan doet hij dat samen met Barnabas En dan nemen zij ook Johannes Marcus mee, die neef, die oomzegger van Barnabas. Die gaat ook met hen mee, als een helper staat er. De voornaamste predikers waren Paulus en Barnabas, de echte zendelingen. Maar Johannes Marcus ging toch als helper mee. En wat blijkt dan, halverwege als het hem te zwaar wordt, of wat voor reden ook, die heimwee krijgt of wat ook, keert Johannes Marcus terug. En dan gaan Paulus en Barnabas samen verder op weg. Ze maken de eerste zendingsreis af, komen weer terug, blijven een tijdje in Antiochië en ook in Jeruzalem. En dan vatten zij het plan op om opnieuw een zendingsreis te gaan maken. Paulus en Barnabas. Maar wat blijkt dan? Barnabas stelt voor aan Paulus om Johannes Marcus weer mee te nemen. Goed, hij heeft dan gefaald die eerste keer. Maar goed, we zijn toch allemaal ook zondaar en hebben onze gebreken. Laten we hem toch opnieuw meenemen. Zo ongeveer zal Barnabas geredeneerd hebben. Paulus zegt daarentegen nee. We nemen hem niet meer mee. Paulus was van mening dat wat voor kwaliteiten Johannes Marcus dan ook verder gehad mag hebben, daar niets van af, maar dat hij niet geschikt is om mee te gaan op een zendingsreis, nu hij een halverwege de vorige keer in de steek gelaten heeft. En dan lezen we gemeente in Handelingen 15 dat er een verwijdering komt in deze kwestie tussen Barnabas en Paulus. Het is tegenover elkaar komen te staan. Er staat zelfs dat er een verbittering ontstaat tussen hen. Een breuk tussen hen in een zekere zin. En het gevolg is dat Paulus en Barnabas niet meer samen in Gods koninkrijk dienen door samen een zendingsreis te maken. Dan komt er een scheiding tussen hen. Paulus gaat dan met Silas op tweede zendingsreis. En later komt Timotheus daar ook bij en nog anderen. En Barnabas gaat samen met Johannes Marcus een andere zendingsreis maken naar Cyprus. En gemeente, daar zien we, ondanks dat dat een zwarte bladzijde is, die verbittering en verwijdering, dan zien we toch ook weer de grote genade van God. Dat ondanks dat de Heere hun werk toch weer heeft willen zegenen. Dat Paulus met Silas dan onderweg gaat en Timotheus en weer in nieuwe plaatsen komt, de evangelie verkondigt en nieuwe gemeenten gesticht worden. Dan zien we dat Barnabas met Marcus naar Cyprus gaat. Gelukkig, in zijn genade heeft God hen niet losgelaten. Maar daar was het op zich erg dat daar zo'n verwijdering, zo'n verbittering kwam. Maar wat is nu het mooie, dat zoveel jaren later, want intussen heeft Paulus een derde zendingsreis alweer achter de rug, en hij is nu in Rome, in de gevangenis, dat nu Paulus, zoals ook uit andere brieven uitvoeriger blijkt, hij waarderend spreekt over Johannes Marcus, die hem eerst heeft in de steek gelaten. In andere brieven blijkt ook dat hij over Barnabas weer positief spreekt. We weten niet of uitvoerig nog aan de orde gekomen is dat meningsverschil, of ze dat nog hebben uitgepraat, of dat ze gezegd hebben, goed, daar praten we niet meer over, we zijn daar niet over eens, maar we moeten elkaar toch als broeders verder aanvaarden. Misschien niet meer samen direct werken in één zendingsreis, maar toch, de verhouding is weer goed geworden. Dat blijkt uit deze plaatsen en andere plaatsen in Paulus' brieven. Gemeente, ook dat is weer iets waarover we ons mogen verblijden, dat zulke dingen toch ook weer kunnen plaatsvinden. Dat er weer toenadering komt waar eerst verwijdering was. Ook dat, gemeente, is herkenbaar soms binnen één gemeente, in het gemeentelijke leven, soms in het bredere kerkelijke leven, dat er spanningen zijn, maar dat die spanningen soms uitlopen op conflicten en verwijdering en men uit elkaar gaat, allerlei dingen die niet goed te praten zijn, maar waaruit ook altijd wel weer blijkt dat christenen, dat kinderen Gods, toch zondaren blijven. Dat is geen excuus voor de zonde, maar het is wel een werkelijkheid. Maar dan zien we, en daar moet ook altijd weer aan gewerkt worden, om toch weer geschillen te beslechten en nader tot elkaar te komen. En er zit soms een hele tijd tussen, zoals hier ook bij Paulus en Barnabas, dat soms wonden moeten helen in de loop van de tijd, dat niet meer 1, 2, 3 goed komt, maar toch op de duur wel weer toenadering komt. Geweldig iets als dat dan toch ook weer is. En een aansporing om daar ook naar te streven. En zo is het hier ook met deze Johannes Marcus. Paulus die beveelt hem aan de gemeente. Hij zegt in dat 11e vers erbij, Over hem hebt gij, het tiende vers, over hem hebt gij opdracht gekregen, ontvangt hem indien hij bij u mocht komen. Dus als Marcus mogelijk in Colosse zou zijn, ontvang hem dan. En als hij intussen prediker van het evangelie ook geweest is, dat weten we niet, dat hij dan ook daar mag voorgaan. Maar in ieder geval als een broeder ontvangen wordt in de gemeente. Zo is het dan weer geworden. Gemeente, dat zijn dus de eerste twee, Aristarchus en Marcus. Dan als derde een onbekende weer in vers 11 en Jezus genaamd Justus. De enige plaats waar deze man genoemd wordt. Wij kennen hem dus verder niet. Maar dan zegt Paulus iets over deze drie bij elkaar, Aristarchus, Marcus en Jezus Justus. Hij zegt, de enigen uit de besnedenen die mijn medewerkers zijn voor het koninkrijk Gods en die mij dan ook tot troost zijn geweest. Hier zien we dat Paulus als mens ook uiteraard behoefte had aan troost. Dit zijn mensen uit de besnedenen, uit de Joden. Dit zijn volksgenoten van Paulus, Aristarchus, Marcus en Jezus Justus. En dan zien we dat het voor Paulus troostvol is, bijzonder bemoedigend is, dat er ook uit zijn eigen volk, uit de Joden zijn, die medewerkers zijn voor Gods koninkrijk. Er waren wel meer Joden die tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen waren, zeker. De eerste gemeenten bestonden vaak ten dele uit Joodse gelovigen en heidense gelovigen, die samen toch de ene gemeente vormden omdat ze in de Heer Jezus Christus geloofden. Maar de medewerkers van Paulus, die direct werkzaam waren in de verkondiging van het evangelie, daar waren niet zoveel christenen uit de Joden. Dat waren vooral mensen van heidense oorsprong, zoals Lucas. Die was geen Jood, maar een heiden en was tot geloof in Jezus gekomen. En Demas en anderen die hier en op andere plaatsen genoemd werden. Maar er waren er toch drie uit de Joden, Aristarchus, Marcus en Jezus Justus. Paulus is daar zeer verblijd over. Mensen uit zijn eigen volk. Bovendien het bijzondere volk van God. Dat zelfs daaruit toch nog medewerkers zijn, ondanks dat vele Joden Jezus hebben afgewezen. Hier is Paulus bijzonder verblijd over. Gemeente, ook dat kunnen we begrijpen. Ook daar zien we weer een lijn naar onszelf toe. We willen graag dat mensen tot geloof komen en behouden worden. Maar ergens wil je dat toch het liefst ook. Van je eigen kinderen of kleinkinderen, je broers en zusters, je vader, je moeder, je familieleden. Ja, als iemand bijvoorbeeld in je familie die lange tijd onverschillig geweest is, toch tot geloof en tot bekering komt, dan ben je natuurlijk extra verblijd en dankbaar over. Het kan natuurlijk niet anders als je echt in Jezus gelooft, dat je ook bidt voor je familieleden, dat ook zij tot waarachtig geloof mogen komen. Daarbij vergeet je anderen niet, maar dit voel je natuurlijk het meest. Je eigen familie, zo bij Paulus ook duidelijk zijn eigen volk en dat bijzondere volk bovendien. Vervolgens gemeente in vers 12 en 13, de vierde persoon die hij noemt, Epaphras. Over deze man spreekt hij uitvoerig. Epaphras kenden ze heel goed in Colosse. Vers 12 begint ook zo, Epaphras laat u groeten, die een van de uwen is. Net als Onesimus, hij kwam uit Colosse. En zoals we uit de brieven bij elkaar kunnen opmaken, is het bijna zeker dat Epaphras ook de gemeente gesticht heeft. Het evangelie daar als eerste verkondigd heeft. De gemeente van Colosse is niet door Paulus gesticht, zoals vele anderen, zoals Filippi, Thessalonica enzovoort. De Colossenzen kenden Paulus niet persoonlijk, wel nu vanuit zijn brieven. Ze erkenden hem als apostel. Maar op zijn zendingsreizen was hij niet in Colosse geweest om te preken. Epaphras heeft daar het evangelie verkondigd. Iemand die zelf ook tot de Colossenzen behoorde. De gemeente is daar ontstaan. Epaphras, die een der uwen is. Ook over hem lofprijzend een dienstknecht van Christus Jezus. En van hem zegt hij dan iets bijzonders dat ook weer voor ons geldt. Altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij staan moogt volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Ook hier weer voor ons een voorbeeld om ook veel in gebed tot God te vragen om zijn zegen over het gemeentelijke leven en de opbouw daarvan. Want hoezeer ook wij zelf een taak hebben daarin en verantwoordelijk zijn, uiteindelijk de echte doorbraak, het in de harten werken door de Heilige Geest, dat hebben wij niet in handen. Dat moet God geven en daar mogen en moeten we dus ook om vragen, om bidden. En zo ook deze Epafras, die graag wil dat de gemeente opgebouwd wordt in het geloof, en dat de gemeenteleden de wil van God mogen kennen ook voor hun leven. Hij neemt ook tijd om aan de troon van de genade van God te worstelen in het gebed, daar hartelijk om te vragen en te smeken dat God toch ook door zijn geest wil wonen in de harten van de Colossenzen. Ook voor ons weer een voorbeeld. Dan zegt hij verder ook over hem dat Epafras ook verder in het algemeen zich veel moeite heeft gegeven voor u, voor de gemeente van Colosse, zich inspant voor de gemeente en voor naburige gemeenten, voor hen die te Laodicea en te Hierapolis zijn. Gemeente, ook hier zien we iets van het feit dat gemeenten op zichzelf ook wel zelfstandig waren en zijn, maar dat daar toch ook onderling meeleven is. We zullen straks dat wat nader zien, nog in vers 15 en 16. Maar ook hier dus al. Epafras heeft de gemeente van Colosse gesticht. Dat is zijn gemeente. Maar ook spant hij zich in voor naburige gemeenten. Laodicea, dat 17 kilometer verderop lag, dus niet al te ver. En Hierapolis nog weer een aantal kilometers verder. Ook die gemeenten, ze horen ook bij elkaar. Zoals bij ons bijvoorbeeld meer officieel een klas is, uit een aantal gemeenten bestaat. Je leeft als het goed is niet langs elkaar heen, maar leeft met elkaar mee. Ook als er moeilijkheden zijn, soms bijzondere moeilijkheden zijn, waar andere gemeenten tezamen misschien soms een bemiddelende rol in kunnen spelen bij conflicten, bijvoorbeeld. Daar is een klassis ook voor. Dat is dan meer officieel zoals het later geregeld werd. In de Bijbel lezen we nou nog niet direct van een klassis, maar het principe is daar wel dat er meeleven is met elkaar als gemeenten in de buurt van elkaar. Zo zijn er allerlei lijnen te trekken, gemeente, ook naar ons toe vanuit deze teksten. Ten slotte, gemeente, de vijfde en de zesde die hij noemt in vers 14, de geliefde geneesheer Lucas en ook Demas laten u groeten. De geliefde geneesheer Lucas, de schrijver van het evangelie naar Lucas en het boek Handelingen, maar die zelf, voor zover wij weten, niet direct evangelist is geweest, niet direct gepredikt heeft, niet zendeling, maar wel Paulus vergezelde op zijn zendingsreizen als dokter, als geneesheer. We weten dat Paulus een zwakke gezondheid had. Dat zou je niet zeggen als hij zoveel zendingsreizen maakte, maar hij had een zwakke gezondheid, dat blijkt uit verschillende plaatsen. En het is een bijzondere leiding van de Heere dat de dokter Lucas met hem mee kon gaan op zijn zendingsreizen en hem op zijn tijd kon verzorgen. Een groot deel van de zendingsreizen van Paulus, vooral de latere gedeelten ervan, zo lezen we in Handelingen, was Lucas bij hem. En ook nu als Paulus in de gevangenis is, kan Lucas hem, net als vele anderen, geregeld bezoeken en dan ook lichamelijk voor hem zorgen. Ook Lucas laat u groeten en Demas. Van Demas staat er verder niets bij. Gemeente, wat Demas betreft moeten we helaas iets heel triest zeggen, namelijk een latere brief tijdens Paulus' tweede gevangenschap in Rome, want hij is tussendoor nog vrij geweest. Zijn allerlaatste brief is de tweede brief aan Timotheus en helaas, daar lezen we dat Demas het werk en hem in de steek gelaten heeft. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Een hele sterke uitdrukking. Wat misschien niet per se hoeft te betekenen dat hij helemaal met God en zijn dienst gebroken heeft. Maar 99% kans is er dat Paulus dat toch bedoelt. Zo'n sterke uitdrukking, de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat is echt een uitdrukking die erop wijst, ja, niet God en zijn dienst lief gekregen, maar weer de wereld zonder God lief gekregen. Bij Demas dus een afval van het geloof. Paulus weet dat nu nog niet. Hij kan ook niet in de harten van mensen kijken. Hij weet niet dat Demas uiteindelijk dan toch geen ware gelovige is, maar een tijdgelovige, zoals we dat noemen. Maar dat zal later pas blijken. Helaas, gemeente, dat zal later bij Demas openbaar komen. De les naar ons toe, wat dat betreft, in ieder geval onszelf onderzoeken. Met Psalm 139, Heere, toets mij, onderzoek mij. Hoe is mijn verhouding tot u? Ben ik wel echt een kind van u? Of hang ik er maar een beetje bij. Ik ga naar de kerk omdat ik dat zo gewend ben. Of misschien om andere redenen. Inderdaad, iets eigenlijk heel ernstigs en beklemmends. Te midden van al die blijde dingen. Heere, onderzoek mij, toets mij. Geef dat als ik niet uw kind zou zijn nog, dat het zo mag worden. Want dat wil de Heere dan graag. Zeker als Demas gezegd had, Heere, laat mij weer mogen terugkeren, dan had dat gekund. Want bij Marcus was het toch ook zo? Die had misschien wel niet het geloof afgezworen, maar in ieder geval uit de dienst van God was hij op dat moment toch gedeserteerd. De taak die hij had, liet hij in de steek. Wat het geloof betreft kan het ook nog zijn dat Marcus een tijdje daarvan afgedwaald was en dat in principe losgelaten had. Maar Gode zij dank niet blijvend in ieder geval een afgedwaald schaap dat toch weer terugkeerde naar de kudde. En weer in dienst van de Heere is gekomen, zelfs weer in het zendingswerk meedeed. Gelukkig, hoe ver we ook afgedwaald zijn en we verlangen ernaar terug te keren, dan is de weg tot de Heere er altijd weer. En als we nog zonder de Heere door het leven gaan, is ook de weg voor het eerst naar God toe gelukkig open. Er is een poort die wijd open staat, waardoor een mens, een zondaar, tot God mag komen en verzoend met God mag worden en behouden mag worden. Ook na afdwalingen. Maar helaas, bij Demas zal dat anders gegaan zijn, zoals we uit die tweede brief aan Timotheus, Paulus' allerlaatste brief, toch wel moeten concluderen. Maar hier in ieder geval nog niet. Tot zover, gemeente, dan die groeten die hij laat doen, vers 10 tot met 14. Omgekeerd, vanaf vers 15, vraagt Paulus aan de Colossenzen om weer aan anderen de groeten van hem te doen. Zo vinden we dat hier in vers 15. Groet de broeders te Laodicea. We zagen al, Epaphras werkte ook daar. Er is een band, er is contact met die gemeente blijkbaar, want de Colossenzen wordt gevraagd om de groeten te doen aan de broeders. En u weet, dat is de uitdrukking in het Nieuw Testament. De zusters en de kinderen, de jongens en meisjes waren daar ook bij inbegrepen. Maar de Bijbelse uitdrukking is de broeders te Laodicea, de gemeenteleden daar, om ook de groeten aan hen over te brengen. Met hen was er ook contact. En in Laodicea was er in het bijzonder ook nog weer een huisgemeente bij Nympha, die blijkbaar een groot huis had, waar ze een deel van de gemeente ook kon ontvangen als huisgemeente, ook die apart weer de groeten doen. En gemeente, dan lezen we in vers 16 het volgende. Wanneer deze brief, de brief aan de Colossenzen, bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt. En dat ook gij die van Laodicea aan u laat voorlezen. Hier zien we, gemeente, iets van de brieven van het Nieuwe Testament, dat Paulus die wel stuurde aan een bepaalde gemeente. Maar dat de bedoeling was dat die brieven en de inhoud ervan ook in andere gemeenten gelezen werden. Hier zien we al iets van de vorming van de Nieuwtestamentische kanon. Dat ook de brieven van de apostel Paulus woord van God zijn, geïnspireerd door de Heilige Geest en bestemd zijn voor de kerk van alle eeuwen en de christenen van alle tijden. Zo hier in het klein de gemeente in Laodicea. Een gemeente die weer anders was dan Colosse, niet precies dezelfde dingen speelden er. En toch dat die brief ook voor die gemeente van belang was. Als we, gemeente, al Paulus' brieven nagaan, dan is de kern van die brieven uiteraard altijd hetzelfde. De duidelijke grote lijn van de boodschap is de Heere Jezus Christus en die gekruisigd, de vergeving van zonden, de genade, maar ook de vernieuwing en heiliging van het leven, om vanuit Christus toch ook in beginsel te leven tot eer van God, en de gemeente opgebouwd mag worden enzovoort. Een grote lijn in alle brieven, maar in de ene brief ligt wel meer het accent op het een en in een ander brief het accent op het ander. Naar Paulus wist dat die gemeente in het bijzonder met die en die moeilijkheden te kampen had. En in de gemeente van Galaten waren dat weer andere zorgen. Maar intussen was het wel van belang om met alles op de hoogte te zijn, en ook de kerk van het Nieuwe Testament, als wij bijvoorbeeld lezen in Colossens 3 over bepaalde dwaalleren, dan kunnen we zeggen, nou, in die vorm hebben wij daar niet mee te maken, maar soms in een aanverwante vorm die erop lijkt, net zo goed wel. En zo zijn er vele dingen in de brieven die op een of andere manier toch toepasbaar zijn ook voor de gelovigen in latere eeuwen. En laten we maar zeggen, twee naburige gemeenten, Dordrecht Centrum en Dordrecht Zuid, zijn twee verschillende gemeenten. Je kunt zeggen, de accenten moeten soms misschien hier wel eens anders gelegd worden dan daar, maar in principe gaat het toch om dezelfde Bijbel en dezelfde boodschap. Dan kun je zeggen, de ligging is wel eens verschillend, maar het gaat toch om dezelfde zaken. Zo zal er ook verschil geweest zijn tussen Laodicea en Colosse en Hierapolis, maar in wezen toch dezelfde boodschap. En daarom moeten ook zij die brief aan Colosse lezen. En omgekeerd staat er ook, de brief te Laodicea van die gemeente moet ook bij u worden voorgelezen. Die brief aan Laodicea gemeente is niet een brief die in de Bijbel is opgenomen. We kennen geen brief van Paulus aan de Laodicensen. Wel in Openbaring 2 een brief van de Heer Jezus zelf via Johannes aan de gemeente van Laodicea. Maar niet een brief van Paulus waar hij hierop doelt. Er zijn verschillende verklaringen voor. Het zou te uitvoerig zijn daarop in te gaan. Eén verklaring is in ieder geval dit. Dat blijkbaar ook een brief was die van belang was ook voor Colosse. Maar dat de Heilige Geest het niet nodig gevonden heeft dat ook die nog eens in het woord van God zou worden opgenomen. Daar heeft de Heer zijn bedoeling mee gehad. Dus moeten we dat verder ook maar laten rusten. Er zijn nog andere verklaringen voor. Hoe dan ook, wat God nodig gevonden heeft dat de kerk van alle eeuwen zou weten, dat heeft hij in zijn woord van het Nieuwe Testament laten opnemen. Ten slotte, gemeente, nog heel kort over die laatste versen, vers 17. Er staat, zeg tot Archippus, zorg dat gij de bediening die gij in de Here aanvaard hebt ook vervult. Bediening in de Here. Het zou kunnen zijn dat Archippus een voorganger was, wat wij dan nu zouden noemen predikant, dominee, of dat hij ouderling was, of diaken. Hij heeft een bediening, die heeft hij ook in de Here aanvaard. En Paulus vindt het nodig om erop te wijzen dat hij die bediening vervult. We weten gemeente verder van Archippus niets af, maar het zou kunnen zijn dat hij misschien door allerlei teleurstellingen en tegenslagen moedeloos geworden is. En ze werkt maar een beetje er half bij laat zitten bijvoorbeeld. Zo kan het toch gaan in het kerkelijk leven, dat er zulke dingen zijn die tegenzitten. Ja, dat je misschien niet eens zoveel zin meer in het werk hebt. Dan heb je weer opnieuw een bemoediging nodig en een aansporing om ook in moeilijke tijden toch door te gaan met je werk. Niet alleen als ouderling of diaken, maar ook als gemeentelid op de plaats die je hebt. Het kan ook best zijn dat je zegt, ja, ik ben al zo lang bezig in de gemeente en ja, het vlot allemaal niet zo. Dan toch een aansporing om de taak die de Heer in het gemeentelijk leven heeft gegeven, toch ook aan te vatten en door te zetten. Ten slotte vers 18, een eigenhandige groet van mij. Paulus dicteerde zijn brieven. Maar in een aantal brieven lezen we dat hij onderaan nog even in eigen handschrift iets schrijft. Er wordt wel verondersteld dat Paulus, dat hij tentenmaker was en met zijn handen veel bezig was, zulke ruwe handen had dat hij alleen maar met grote letters kon schrijven. En daarom dicteerde hij zijn brieven aan een ander. Maar dan ondertekende hij aan het einde nog even, soms met grote letters, zijn eigen handschrift. Hoe dan ook, hij eindigt ook deze brief zo. Gedenk mijn gevangenschap. Paulus vraagt niet veel over zichzelf. Hij heeft ook in vers 2 en 3 niet gezegd, bid dat ik uit de gevangenis mag komen, maar bid dat de deur zal opengaan voor het woord en niet de deur van de gevangenis, al zou dat ook fijn zijn. Maar hij zegt, toch leef daar ook in mee, gedenk dat ik gevangen ben. En dan het allerlaatste, nog belangrijker dan de groeten van mensen, in een zekere zin de groeten van de Here. De genade zij met u. Zo eindigt Paulus zijn brieven, niet altijd met precies dezelfde woorden, maar steeds wel dit als kern, de genade zij met u. Soms uitvoeriger, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest. Soms ook heel kort zoals hier, de genade zij met u. Zo begint en eindigt Paulus zijn brieven. En daarom beginnen we en eindigen we ook de kerkdiensten in de naam van de Heere. Aan het begin met de zegengroet, aan het einde met de zegen zelf. De genade zij met u. Gemeente, laten we dat ook vandaag weer mee naar huis nemen. De groeten van christenen onderling, maar bovenal de genade van de drie-enige God. Amen. Laat wij samen u de Heere danken en voorbeden doen. Heere onze God, alle reden hebben wij om u te danken. Te danken, Heere, niet alleen voor de dingen die ook vaak in de prediking in het middelpunt staan en moeten staan, uw genade en uw liefde. Maar we mogen u ook hartelijk danken voor de onderlinge broederlijke liefde tussen broeders en zusters en ook jongeren en kinderen van hetzelfde huis. Allen die oprecht in u, Heer Jezus Christus, geloven, dat daar toch ook die broederband onderling mag zijn. We zeggen u daar hartelijk dank voor, Heere, dat dat allereerst een gave van u is. Dat u dat door uw Heilige Geest ook in onze harten legt. En als de band met u er is, die band met elkaar er ook komt en is. Heren, daar zeggen wij u dank voor die gave van u. En Heren, als dat tegelijk ook een opdracht aan ons is, om dat ook in stand te houden. Heren, dan moeten wij u erkennen dat er wat dat betreft zo vaak veel aan ontbreekt. Dat er zo vaak tekortschieten in het beoefenen van de onderlinge liefde. Dat er zelfs verbittering en uiteengaan kan zijn en oneenigheid. Soms ook onbelangrijke en kleine dingen zijn die uitgroeien en opgeblazen worden en tot grote verwijdering geven. Heer, wij belijden u dat. En we lezen uw woord dat zelfs Paulus en Barnabas daar niet aan ontkomen zijn. Heer, wilt u ons ook die schuld vergeven? Dingen waarin we niet tot voorbeeld zijn geweest voor de kerk en voor de wereld. O Heere, wilt u ook door uw genade geven dat er toch weer veel hersteld mag worden. Zoals we dat hier uit deze brief ook mogen opmaken. Dat toch de verhouding tussen Paulus en Barnabas en Johannes Marcus weer goed mocht worden. Heere, wilt u dan ook geven dat breuken geheeld mogen worden. Ook in het kerkelijke leven. Wilt u daar ook de gemeenten onderling voor gebruiken, ook in klassisch verband? Wil u zegen daarover geven? Heren, dat conflicten beslecht mogen worden. Dat dingen waarvan wij zeggen, nou het is onmogelijk dat er nog goed komt. Dat er door uw almachtige genade toch hersteld mag worden. Heren, gij zijt toch een God van wonderen. Mogen wij dat ook van u van harte vragen? En Heere, geef dat de liefde zo mag blijven onderling, tussen gemeenten, maar ook binnen één en dezelfde gemeente, ook hier in de plaatselijke gemeente Dordrecht-Zuid. Alle verschillen die er kunnen zijn in karakter, in interesse, in opvattingen misschien, dat we toch onderling ook elkaar mogen vasthouden en lief hebben, wil ons samenbinden en samensmeden. Wil daartoe het werk gebruiken van een ieder van ons, in het bijzonder ook van hen die ambtelijk leiding hebben te geven. Wil de ouderlingen en diakenen ook wijsheid geven in het leiden van de gemeente samen met de predikant. We bidden u ook voor dominee Van de Heuvel in deze laatste periode van zijn fulltime werken in Dordrecht. We willen deze laatste weken ook met hem en zijn vrouw zijn in het toeleven naar het afscheid nemen. We bidden u, Heere, wil hem ook daarin sterken in al het werk dat hij mag doen. Heere, gedenkt u ook alle zustergemeenten in de klassis, ook in de plaats zelf, de gemeente van Dordrecht-Zuid, maar ook de gemeente van Dordrecht-Centrum, met alle verschillen die er zijn, toch beide ook gemeenten mogen zijn, die wilt u die door uw genade ook zegenen en opbouwen, en ook verder in de klassis en in het bredere verband ook van ons kerkelijk leven. En ook in andere kerken, overal, Heren, waar u een kerk hebt die bij uw woord blijft, geef dat er dan toenadering mag zijn, herkenning van elkaar, ook over de kerkmuren heen. Heren, geef dat zo ook de onderlinge liefde toch ook mag bloeien, door uw grote genade in de Heere Jezus Christus. Heren, wilt u zo met ons zijn, ook in persoonlijk leven, ook weer in de week die voor ons ligt, als ons werk misschien na een vakantieperiode weer op mogen pakken. Of wanneer we juist met vakantie gaan, wil ook veilig leiden onderweg. Gedenk de jongens en meisjes die nog vakantie hebben. Wil met een ieder van ons zijn, elk in zijn haar omstandigheden. Wil daarbij ook ons land en volk gedenken. Ook in de periode van de vorming van een nieuwe regering. Heere, geef dat het nog zo mag verlopen dat tot zegen ten goede van ons volk mag zijn. Een goed bestuur zal mogen komen. Heren, dat mogen wij toch ook aan u vragen. Door alle menselijke denken heen, u toch degene bent die het kunt leiden ten goede. Heren, wil dat geven. Ook overal in de wereld waar zorgen en problemen zijn. Ook in Afghanistan. We bidden u ook voor de militairen die terugkeren naar Nederland. In het verwerken van wat ze hebben meegemaakt. Heren, wil geven dat er toch ook verder opbouw zal mogen zijn in het land waar zoveel oorlog is. Heren, mogen ook de legerpredikanten aan u opdragen. Geef hen ook wijsheid in het begeleiden van de militairen en hen wijzen op u. Geef hen daarin ook alles wat zij nodig hebben. Heere, mogen wij zo kerk en wereld aan u opdragen. Wil ons uit genade horen, om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid uw gaven voor de Heere en zijn dienst te geven. Daarna willen we zingen gezang 299, vers 1, 2 en 8. Een lied dat ook spreekt over de gemeenschap der heiligen, der gelovigen, ook door alle eeuwen heen. Gezang 299, de versen 1, 2 en 8.
Thank you.
Eind laten wij met de kerk van Christus van alle tijden, alle plaatsen, alle gelovigen van alle eeuwen ons geloof belijden. Daarna zingen onze slotzang Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat u de lofzang zingt. 89 vers 7 uit de Nieuwe Berijming. Na de belijdenis van ons geloof. Ieder spreekt in zijn hart als volgt mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoals gezegd, eindigen de brieven met Gods zegen, ook de kerkdiensten. Verhef dan uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.